Goedemiddag allemaal. Het is 3:30, we gaan beginnen. Hartelijk welkom allemaal bij deze integrale beeldvormde sessie van 23 maart 2022. Ik mag deze keer uw voorzitter zijn en wens ons allemaal een mooie informatieve middag toe. We hebben één onderwerp op de agenda staan, verkenning perspectiefnoten 2023-2026. De vraag is of ik zo de agenda vast kan stellen. Aansluitend zal overigens een beeldvormde sessie van R&D zijn in deze statenzaal om 5:00. Maar de vraag is of u in kunt stemmen met deze agenda. Dat vermoed ik al, daarmee vastgesteld. Ik heb wel eerst een korte mededeling. Ik wil u op attenderen op het werkbezoek aan het paviljoen Food Forum op de Floriade-terrein op 6 april. Aanmeldingen kunt u doen via de co-app. En dan gaan we nu verder met agenda punt 3, de verkenning perspectiefnota 2023-2026. In eerste een hartelijk welkom aan gedeputeerde Hofstra. Hij zal zo meteen een korte presentatie over de actuele financiële stand van zaken geven. Deze presentatie is ook toegevoegd aan de vergaderstukken. En bij de vergaderstukken is ook een nieuwe versie van de memo beeldvorming gepubliceerd met de juiste data van het besluitvormingsproces. Na de presentatie zal er tijd zijn om enkele vragen te stellen, waarna we doorgaan met gedachtenwisselingen om opvattingen, suggesties en accenten mee te geven aan het college als het gaat om de perspectiefnota. Het college zal in het tweede deel toehoorder zijn, maar zoals ik net al zei, beginnen we met een presentatie op de stand van zaken van het financiële, de financiële stand van zaken. Dus geef ik aan u het woord, gedeputeerde Hofstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. En inderdaad goed om hier ook te zijn om behoorlijk voor vroeg in het traject om met u in ieder geval van gedachten te kunnen wisselen. Omdat, dat is ook een wens die u ook bij andere perspectiefnotas ook heeft aangegeven. Van betrek ons nou vroeg in het stadium om hier met ons over van gedachten te wisselen. En dat is ook echt de gedachte die wij ook als college hebben om ook dat van u ook bij u op te halen en dat ook van u terug te krijgen. Maar misschien is het wel goed om even met u een aantal punten door te lopen om even dat beeld van waar hebben we het nu over, hè, dat financieel perspectief, om dat ook even wat verder ook, inhoud te geven. En ik wilde daar vandaag ook met u in ieder geval u meenemen bij het financieel perspectief, zoals ik al zei. Een aantal strategische thema's. Een aantal strategische thema's die u eerder ook al heeft benoemd. Die u eerder ook heeft vastgesteld ook in eerdere begrotingsnota's. Maar dan ook vanuit dat perspectief ook een aantal voorbeelden. En daar ook van u te horen van hoe u daarin staat. Wat u vooral ook belangrijk vindt. Wat u ons aan ons als college wil meegeven in dit geheel. Kijk, ik noemde het net al even. We willen u graag optimaal faciliteren in uw kaderstellende rol. We geven hiermee, denk ik, een goed en duidelijk financieel perspectief en beeld van hoe we er nu op dit ogenblik ook voor staan. Op basis van de verschillende circulaires vanuit het Rijk. Dit is een onderdeel van de voorbereiding ook richting die perspectiefnota. En uiteindelijk staat die perspectiefnota 29 juni op de agenda. Ik neem u even mee in het financieel perspectief. En dan wil ik eigenlijk bij u beginnen met het vertrekpunt, zoals u dat ook eerder gezien heeft. Dan is er een actualisatie ook gekomen, mede ook op basis van het Rijksbeleid, wat er ook is gekomen. Daarin de septembercirculaire is daarin ook meegenomen. U krijgt dan ook een beeld van welke vrije ruimte we daar dan ook in hebben. En ik neem u ook wel mee met de onzekerheden die daar ook nog onderdeel van uitmaken. Maar laten we eerst bij het vertrekpunt beginnen, het financieel perspectief. Het financieel perspectief, zoals dat werd geschetst in de programmabegroting, daar hadden we een beperkte ruimte voor het nieuwe beleid, om zo maar te zeggen. En een deel daarvan hebben wij gebruikt ook om mee te nemen in de reservering voor het nieuwe coalitieakkoord richting 2023. Als het goed is, is dit het perspectief wat u kent, wat ook onderdeel was van de programmabegroting, waarbij je dus eigenlijk ziet dat er nog wel een kleine financiële ruimte was voor 2022, maar dat er voor de volgende jaren eigenlijk geen vrije ruimte was, maar dat er wel een deel van de middelen die zijn gebruikt voor de coalitie, voor het coalitieakkoord, of in ieder geval de nieuwe coalitieprogramma. En dat zie je dus inderdaad oplopen van een kleine miljoen in 2023, wat 4,1 miljoen in 2024 was. Dat was het perspectief zoals u dat eerder gezien heeft en ook eerder in de perspectiefnota heeft benoemd. Misschien nog wel even goed om even te kijken van ja, wat zijn nu eigenlijk de inkomsten van ons als provincie zijn? Waar bestaan die nu eigenlijk uit? Nou, de grootste hoofdmoot is natuurlijk, dat is het provinciefonds die wij krijgen als provincie. Dat is basis van een aantal punten, zoals een aantal kilometers wegen, aantal kilometers water, et cetera. Daar is een verdeelmodel op losgelaten en op basis daarvan krijgen wij als provincie een bijdrage in ons eigen provinciefonds. Voor uw beeld, die 61% is ongeveer een bedrag van 120 miljoen. Als ik dan ook kijk, dan zien we ook nog een deel, wat ook een belangrijk onderdeel is, dat zijn de opcenten, de motorrijtuigenbelasting. Zo'n 30% ongeveer van het geheel, zo'n 60 miljoen. Ja.
Ik ga heel even onderbreken. Meneer Janssen, u heeft een vraag voor de verduidelijking, anders wil ik die vraag op te sparen of u heeft een andere opvraag?
Ja, dus een verduidelijkingsvraag over het provinciefonds. Gezien de opgave die het Rijk ons ten doel heeft gesteld over woningbouw en dat soort zaken, is er ook nog de verwachting dat het provinciefonds een hogere bijdrage gaat opleveren voor ons of niet?
Ik vind dat een hele mooie vraag, maar ik wil u toch vragen om die op te sparen na het verhaal van de gedeputeerde. En dan geef ik u straks als eerste het woord. Gedeputeerde.
U wordt op uw wenk bediend, meneer Jans. Nou, en daarnaast hebben we nog een klein percentage, maar dat zijn dan de subsidies en bijdragers van derden. En in principe is dat minder dan 10% van onze inkomsten en dat fluctueert ook nog wel eens. Maar goed, dan heeft u in ieder geval een beetje een beeld van hoe onze begroting eruit ziet, waar onze inkomstenbronnen vandaan komen als provincie zijn. Als we dan kijken naar die actualisatie, hè, en dat is inderdaad de update eigenlijk, dat is het perspectief op basis onder andere van het provinciefonds. Daar zit de septembercirculaire, is daarin meegenomen. En ook het regeerakkoord. En dit is ook, denk ik, ook deels het antwoord op uw vraag, meneer Janssen. Dat laat ook zien dat we ook gewoon hogere accres hebben. Dat heeft ook alles te maken natuurlijk met de afspraken die we altijd met het Rijk hebben gehad. Met het zogenaamde trap-op, trap-af systematiek. Hè? Als het Rijk meer gaat uitgeven, dan zijn ook de lagere overheden die daar in de accresse procentueel ook in mee profiteren. Dus dat zijn dan ook... dat is dan ook een soort wetmatigheid die we met elkaar ook hebben afgesproken. Daar zit wel een bepaalde onzekerheid in, maar daar kom ik later nog ook weer even op terug. Nou, en daarnaast hebben we de motorrijtuigenbelasting. Daar hebben we in principe gaan we uit van dat voertuigenoverzicht per boekjaar. Wij zien daar wel een ontwikkeling in. En daar hebben we het eerder ook met u als staat over gehad, waarbij we die elektrificering, die zien we ook steeds meer toenemen. Nou, daar hebben wij natuurlijk als provincie zijn er last van. Omdat we natuurlijk best wel wat leasebedrijven hebben. En die zijn als eerste stappen die over op een elektrificering van hun wagenpark. Als je dan kijkt van wat heeft dat dan voor effect. Hè, dan zie je dus inderdaad enerzijds dat provinciefonds. Door die hogere accresse. Dat is eigenlijk die oranje balk. Zie je dus inderdaad een stijging van de bijdragers in het provinciefonds. Dat heeft ook onder andere te maken met het regeerakkoord. Hè, waarbij het Rijk... wat ik net aangaf, behoorlijk extra middelen inzet. Maar ook bijvoorbeeld de opschalingskorting waar lang over gesproken is. Die hadden wij als provincie zijnde ook. Dat was een korting die zat ook in het provinciefonds. Waarvan het Rijk had gezegd, nou, als u als provincie bijvoorbeeld in een MRA-gebied, regio-provincie, als u daarin gaat samenwerken, gaat u efficiënter samenwerken, et cetera, dat korten wij vast aan de voorkant op het provinciefonds. Nou, die opschalingskorting is ongeveer een bedrag van 10 miljoen. Totaal, dus dat gaat weer verdisconteerd naar de verschillende provincies. Die is vrijgevallen. Daar heeft het van het Rijk gezegd, nou, die voegen we gewoon weer toe aan het provinciefonds. Nou, en de omvang blijft afhankelijk van die trap op trap af. Dus daar zit ook die onzekerheid in dat als het Rijk minder gaat uitgeven, zijn die accressen voor het provinciefonds ook minder hoog. Aan de andere kant hebben we inderdaad die motorrijtuigenbelasting. Die motorrijtuigenbelasting, daar ziet u... enerzijds ziet u die daling, hè, richting die 2024. Dat heeft te maken met inderdaad dat de elektrische auto's niet belast worden. Maar dat er wel behoorlijk wat elektrische auto's bijkomen. En de belastbare auto's die gaan eigenlijk van onze inkomsten af. Dus daarmee zie je dus eigenlijk dat de ruimte die we daarin hadden, die zie je ingelopen worden. Maar je ziet een breekpunt in 2024, omdat daar de afspraak is in het kader van het klimaatakkoord... dat wij dus inderdaad die compensatie weer krijgen, ook voor de elektrificering. Dus ook de elektrische auto's worden vanaf dat moment belast. Is ook een afspraak met het Rijk daarin. Eerste jaar is dat nog 25%, maar daarna, vanaf 2026, is dat gewoon volledig worden die weer belast. Dat is wat het Rijk ons heeft aangegeven. Nou, wat betekent dat dan van het financieel perspectief, hoe dat er dan uitziet naar de komende jaren? En ik denk dat dat... U ziet de initiële omvang die we eerder hebben gehad, die eerder bekend was binnen de perspectiefnota. U ziet daarbij de mutaties zoals die net ook zijn gesteld in de vorige sheet. En uiteindelijk zie je dan de herziene omvang die dat met zich meebrengt, wat je in het groen eigenlijk ziet staan. En wat betekent dat dan voor die ongeoormerkte vrije ruimte die we er eigenlijk bij krijgen? En daar zien we nog een onderscheid in het incidentele middelen en structurele middelen. En nogmaals, op basis van de septembercirculaire zoals we die nu hebben gekregen, zien we dus dit financiële beeld op ons afkomen. Nou, dat is een zeer positief financieel beeld, dat kan ik alleen maar onderschrijven. Maar daar zitten nog wel wat risico's en er zitten nog wel wat addertjes onder het gras, zal ik komen, zo zal ik maar zeggen. Want er zijn wel wat onzekerheden. Wij zien op dit ogenblik, inderdaad wat ik net noemde, het Rijk heeft een behoorlijke ambitieuze agenda. Het Rijk wil behoorlijk veel geld uitgeven, maar het is maar de vraag of dat ook daadwerkelijk gaat lukken. Nogmaals, met geld kun je een hoop doen, maar als je geen mensen hebt om het uit te voeren, dat geldt voor ons als provincie, dat geldt voor een gemeente, maar dat geldt net zo goed voor het Rijk, dan blijft het geld liggen en blijft het geld wordt niet uitgegeven. En dat zal dus leiden tot bijstellen van de accressen naar beneden. Dus dat is een onzekerheid waarvan we zeggen, nou ja, nogmaals, we gaan van het meest positieve scenario uit, dat ze al het geld uitgeven, maar wordt het minder, dan voelen wij het ook direct in onze portemonnee. Als tweede is natuurlijk wel, we zien natuurlijk ook met de huidige crisis in Oekraïne, zien we enorme prijsstijgingen. We zien dat ook al terug bijvoorbeeld in onze aanbestedingen, we zien dat ook in de prijs- en looncompensatie die we moeten toepassen, maar als je ziet dat de staalprijzen 30% duurder zijn geworden, als je ziet dat andere dingen met aanbestedingen, nou, we zitten ook, infrastructuur is een groot deel van onze begroting. Nou, als je ziet dat daar behoorlijk grote prijsstijgingen in zitten, dan kunt u zich voorstellen dat deze prijsontwikkeling wel een hele onzekere factor is binnen onze begroting. En als je dan ook kijkt, we zijn natuurlijk nu ook in gesprek hè, met over het nieuwe verdeelmodel voor het provinciefonds. Dat is in principe is de gedachte vanaf 2025 een nieuw belastinggebied voor de provincies. Ja, dan kan het wel eens zijn dat dit bijvoorbeeld, deze verhoging, het financieel perspectief wat u net zag, een heel positief financieel perspectief is. Maar dat zoiets is als de 7 vette jaren. Maar als er bijvoorbeeld wordt gekozen in een nieuw verdeelsystematiek rondom het provinciefonds, waar bijvoorbeeld niet meer wordt uitgegaan van de motorrijtuigenbelasting, maar bijvoorbeeld van ingezetene belasting. Ja, dan kunt u begrijpen dat wij met een provincie met 425.000 inwoners anders uit de verdeelsleutel komen als bijvoorbeeld een provincie Zuid-Holland, waar meer dan geloof 2 miljoen inwoners wonen. Dus dat zijn nog echt onzekerheden die ook voor ons als provincie maken dat we zeggen, ja, het perspectief is gunstig, is positief, maar laten we niet direct de vlag uithangen. Oh. Dat was het zwarte scenario, inderdaad. Even kijken, deze had ik gehad inderdaad. En dan komen we bij deze. Nou ja, dat is inderdaad het tweede, de strategische thema's, hè, waar we het eerder ook over hebben gehad. Wat stond er op de strategische agenda? Wat waren dan de thema's die er ook bij hoorden? En wat zijn eventuele overige ontwikkelingen waar u ook aan kunt denken? Nou, als het goed is, komen deze strategische thema's komen u bekend voor. Die hebben wij ook eerder benoemd. Die zijn ook eerder in de PNC-cyclus ook met u gedeeld. En hebben we ook eerder bij u getoetst. Van zijn dit nog steeds de strategische thema's of de strategische agenda zoals u hem ook ziet. Met daarbij ook corona en stikstof nadrukkelijk ook genoemd. Waarbij ook de 100.000 woningen, de woonopgave, werd daar ook door u als Provinciale Staten nadrukkelijk ook bij genoemd. Dus dit is iets wat wij eerder ook met elkaar hebben genoemd. Maar als we dan kijken van, nou ja, die strategische thema's. Wat zijn er dan voorbeelden van inhoudelijke onderwerpen die daar bijvoorbeeld in die perspectiefnota verder kunnen uitgewerkt. Dan komen we toch al even voor de vuist weg, toch al op een heel rijtje. En dit zijn voorbeelden, dit is niet uitputtend. Dit zijn punten genoemd op basis van die strategische agenda die u eerder heeft genoemd. Maar ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat u daar nog een aantal extra punten bij kunt benoemen. Of misschien wel een aantal punten waarvan u zegt, ja, het is hartstikke leuk dat deze er nu tussen staat. Maar die vinden we helemaal niet belangrijk. En dat is denk ik juist ook het gesprek wat we met u willen gaan aangaan. Waar we graag bij u nu willen ophalen. Wat vindt u bijvoorbeeld ook beleidsmatige ontwikkelingen, waarvan u zegt, nou ja, daar vinden we belangrijk voor. Zo'n voorbeeld is die wet open overheid. Dat zijn nieuwe wettelijke taken, maar daar zit wel een keuze in. Zijn we daar minimaal transparant of zijn we daar maximaal transparant? Doen we die laatste keuze, zit daar ook een prijskaartje aan? Nou, dat zijn allemaal keuzes. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de capaciteit van de bedrijfsvoering. We zien gewoon in de organisatie dat het op een aantal onderdelen best wel piept en kraakt. Omdat wij ook ambitie hebben in deze provincie, dus dat is ook logisch. Maar het betekent wel iets voor je bedrijfsvoering. Hoe gaan we daarmee om? Nou, dat zijn ook, denk ik, vraagstukken die wij graag ook met u willen delen en van u willen horen. Hoe u daar als Provinciale Staten ook tegenaan kijkt en welke richting u ons in ieder geval wil meegeven richting de perspectiefnota die wij aan het voorbereiden zijn. Tot zover, voorzitter.
Ja, voor we naar die gedachtenwisseling gaan, is er eerst ruimte om vragen te stellen over de presentatie. En ik had meneer Jansen beloofd dat hij als eerste de vraag mocht stellen. Aan u het woord.
Dank, voorzitter. Mijn vraag is inderdaad deels beantwoord. Alleen, als ik kijk, want we zien ook, zeg maar, er werden 3 onzekerheden genoemd op 1 van de sheets. En er stond ook de herverdeling van het provinciefonds stond daar genoemd. Maar ik mag toch hopen dat wij in onze onderhandelingen met het Rijk over onze opgave over 100.000 woningen, dat wij ook daar in elk geval een zinsnede aan hebben gewijd, dat wij niet uitgaan van een verlaging van het provinciefonds, gezien de opgave. En hoe hard is dan dat geld wat wij tegemoet gaan zien in de komende jaren? En dan heb ik nog een andere vraag. De strategische thema's, de opsomming, is die volledig willekeurig of zit er ook nog een gradatie in? Want als ik kijk naar de eerste 4, 3, dan zijn dat gewoon gecreëerde problemen over stikstofcrisis, klimaat en zo. Dus, en dan op één laatste zie ik omgevingsvisie, terwijl volgens mij dat er juist iets is waar we wel heel concreet mee te maken krijgen. Dus graag een reactie erop.
Misschien kan ik ook zo meteen de vraag weer leggen, want in het tweede deel gaan we natuurlijk over de gedachtenwisseling. En daar kunt u aangeven wat u belangrijk vindt. Dat is volgens mij de opzet van dit rijtje.
Ik ga er zeker op reageren.
We geven eerst het woord aan de gedeputeerde.
Nee, laat ik bij die laatste beginnen. Dat is inderdaad een willekeurige volgorde. Maar het is niet een volgorde die uit de lucht kan vallen in die zin. Het is door u ook genoemd, het is ook met u besproken. We kunnen van mening verschillen of hoe u het probleem ziet en hoe groot het probleem is, uiteraard. Maar goed, dat is wel een gesprek wat we met u als staat ook hebben gehad hierover. Als we kijken naar die opgave met betrekking tot die 100.000 woningen, uiteraard, ook in dit geval schaken we op meerdere borden tegelijk. We hebben bijvoorbeeld ook die Rijk-Regio-deals waar we ook mee zitten met het Rijk, waarbij we nadrukkelijk ook zeggen, we zijn een ontwikkelprovincie in Flevoland. We hebben een ontwikkelopgave. Als u wilt dat wij als provincie Flevoland meewerken aan die ontwikkelopgave, wat ook een landelijke ontwikkelopgave is, bijvoorbeeld 100.000 woningen, dan moeten wij daar ook de mogelijkheden, middelen, et cetera, voor hebben. U heeft daar volgens mij zelf ook nog een motie over aangenomen toen rond de motie Koerhaus, dat u ook zei van ja, het is wel een package deal als wij meewerken daarin ook. Dus nogmaals, we verschakelen op meerdere borden tegelijk. Maar dit is natuurlijk uiteraard ook binnen die verdeling van het provinciefonds iets wat ik bij mijn collega's financiën continu ook meegeef. Dat ik zeg, ja, ho, wacht even, Flevoland, wij zijn wel in ontwikkeling. Het is niet, wij passen hier niet op de winkel en kijken over 10 jaar wel eens even hoe het ervoor staat. Nee, wij zijn continu in beweging. Maar nogmaals, het is wel een onzekerheid en dat is zoals wij hem hebben willen aangeven.
Ga ik verder met de heer Van Rooij. U gaf ook aan een vraag te hebben.
Ja, voorzitter. Nee, maar ik heb nog even naar het kaartje gekeken en het is mij toch al duidelijk geworden. Dus de vraag die komt te vervallen.
Dan kijk ik verder. Meneer Van der Starre.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben een heel klein beetje in verwarring. Dat komt misschien door mijn onervarenheid op het financiële stuk. Maar als ik de perspectiefnota van afgelopen jaar erbij pak, dan staat daar de tekst: de focus bij de financiële voorstellingen in deze perspectiefnota ligt op deze collegeperiode. Voor de jaren 2024 en verder worden er geen voorstellen voor de invulling van de beschikbare ruimte gedaan. Een aantal initiatieven kent wel een meerjarenperspectief, maar het voortzetten hiervan en de intensiteit waarmee dat gebeurt is aan de nieuwe coalitie. Nu is mijn vraag aan de portefeuillehouder. Geldt deze tekst ook voor deze perspectiefnota of moet ik het anders zien?
Gedeputeerde.
Nou, kijk, we zitten nu met een perspectiefnota richting 2023, maar juist veel van deze opgaven bespreken die tijd ook over. En daar is natuurlijk wel, daarom willen we van u als staten daar ook voor weten. Kijk, de tekst die in die perspectiefnota stond, was met name aangeduid dat dit college ook aangaf, we willen daar wel scherp in zijn, we willen niet over ons graf heen regeren. Maar we zien zometeen wel ontwikkelingen op ons afkomen en daarom willen we dat juist ook breed bij u ophalen in Provinciale Staten. Even los van een coalitieonderhandeling, want we hebben heel veel van de middelen die we ook nu geven, die vrije ruimte, die hebben we doorgeschoven naar de nieuwe beleidsruimte voor het nieuwe college. Dus we denken dat daar ook keuzes en ook richting in gemaakt kan worden. Maar er zijn wel ontwikkelingen die nu al bijvoorbeeld aandacht vragen. En dat is denk ik het gesprek wat we nu met u ook hebben. En dat geeft misschien ook een doorkijkje naar 2024 en volgend. Maar in principe de tekst die er nog steeds staat, is nog steeds ook de opvatting van ons als college. Wij hebben deze collegeperiode, hebben we de middelen nodig, die hebben we ook opgenomen in de begroting. En dit is met name ook kijkend naar 23, 24 en juist ook volgend.
Ik ga verder met de heer Henk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een technische vraag aan de gedeputeerde. En dat is aangaande het overzicht van het financieel perspectief en de vrije ruimte die daarin wordt geschetst. En ook in het kader van het lijstje onzekerheden. Hè, daar wordt het aantal prijsstijgingen, inflatie wordt daar nadrukkelijk genoemd als een onzekerheid voor de komende jaren. Maar in het overzichtje van het financieel perspectief, met welk inflatiecijfer is daar gerekend of aanname? Kunt u daar iets over zeggen? Want nou ja, goed, momenteel is het rond de 7,5%. Dat is aanzienlijk hoger dan vorig jaar bijvoorbeeld. Maar welke aannames liggen even onder deze cijfers? Zou je dat kunnen verduidelijken?
Gedeputeerde.
Ja, volgens mij moet ik kijken ook even naar de ambtelijk. Volgens mij rekenen we altijd met de CPB-cijfers op het moment van peiljaar. Dus vanuit de september-circulaire, zoals die ook door het Rijk is aangegeven. Maar u heeft gelijk. De wereld staat op dit ogenblik ongeveer in brand, in ieder geval een deel van Europa. En dat betekent ook wat voor de inflatiecijfers en dat betekent ook wat voor, vandaar ook dat we dat als nadrukkelijk als risico hebben opgenomen.
Heeft u nog een aanvullende vraag, meneer Henk?
Ja, dan misschien even om het concreter te maken, zou u misschien de ambtenaar zeg maar een indicatie kunnen geven welk percentage dan gerekend is? Even voor de beeldvorming hoor.
Weet jij dat? Ja,
we gebruiken inderdaad nu als uitgangspunt de cijfers die het Rijk ook gebruikt. En we zien dat die altijd wat achterlopen. Zeg maar. Er komen één keer in het jaar komen die cijfers opnieuw in. En dit zal ook uitgewerkt worden straks in de perspectiefnoten en voor de begroting. En we gaan die ook actualiseren. En wat we zien is dat er eigenlijk een soort nivellerend effect is, omdat het Rijk ook die hogere percentages gebruikt voor het bepalen van de accresse. Dus normaliter zie je dat de uitgaven van het Rijk stijgen door de indexaties die er worden toegepast. En waarbij wij dus ook meer middelen krijgen om die inflatie op te kunnen vangen. Alleen het gaat nu zo sterk dat we verwachten dat er vanuit het Rijk een soort vertragende factor in zit. Dus wellicht dat we daar ook met een voorstel komen om de lonenprijscompensatie die we toepassen in het stuk ook op te hogen. Maar het percentage, we hebben verschillende percentages die we gebruiken voor subsidies, voor inkopen, voor lonen. Die afhankelijk zijn van de CAO-onderhandelingen die er komen. Dus daar wordt u nog over geïnformeerd ook.
Dank u, meneer Kok. Meneer Heng, laatste vraag?
Ja, laatste. Nou, opmerking dan. Niet zozeer een vraag. Maar zou u dan, als de perspectiefnota gepubliceerd wordt, hè, in finale versie, zeg maar, tijdens de bespreking, daar een soort van toelichting kunnen geven van welke percentages er gelden, zeg maar. Dat zou ons heel erg kunnen helpen.
Dat lijkt me vanzelfsprekend.
Ja, oké, dus het wordt al meegenomen. Oké, bij deze.
Meneer De Jager, u heeft het woord.
Voorzitter, dank u wel. Met de financiële werkelijkheid die tot op heden bij ons bekend was, vielen eigenlijk niet zo heel veel meer te verspijkeren, denk ik, in deze collegeperiode. U schetst net een heel ander beeld en dat is natuurlijk alleen maar prettig. Ik snap de systematiek ook die daarachter zit. Alleen u geeft vervolgens ook aan, ik geloof dat er nu een structurele vrije ruimte is van ruim 8 miljoen. U geeft vervolgens ook aan dat dat een optimistisch scenario is. Heb ik dat goed beluisterd? En als dat zo is, zou het dan ook niet goed zijn om naast een optimistisch scenario uit te gaan van een behoedzaam scenario, zodat wij vanuit technisch perspectief iets meer inzicht hebben in wat is er nu reëel om wel of niet te besteden. Want het gaat om structurele middelen en er staat geen hek om een periode van 4 jaar. Dus we zouden nu ook heel goed meer geld kunnen inzetten voor een langere periode. Maar dan wil je niet dat weer teruggefloten wordt op het moment dat blijkt dat we van een te optimistisch scenario uitgingen. Dus mijn vraag, is dit een optimistisch scenario, een realistisch scenario? En is er ook nog een behoedzaam scenario mogelijk? En zou u ons daar ook informatie over kunnen verstrekken?
Gedeputeerde.
Ja, daar kan ik op antwoorden. Dit is een realistisch scenario op basis van de september-circulaire zoals die door het Rijk is uitgedaan. Maar gezien de ontwikkeling is een behoedzaam scenario, zouden we daar eens over na moeten denken. Want we kunnen op onze klompen aanvoelen dat dit realistische scenario door een aantal factoren, zoals ik net ook heb uitgelegd, wel iets minder rooskleurig eruit zou kunnen zien. Dus ik neem even de suggestie die u volgens mij in uw vraag legt van nou, kijk ook eens even naar welke bandbreedte zitten we dan als we het hierover hebben. Die nemen we mee.
Dan ga ik verder met mevrouw Kleinstra.
Ja, dank u voorzitter. Ja, blij met de vraag van de heer De Jager. Mooie vraag waar ik me geheel in kan vinden. Ook blij met uw antwoord. Nog even een korte aanvullende vraag. In uw presentatie bij de opsomming zeg maar, van de strategische thema's, de agenda, daar missen wij volgens ons economie. En dat stond volgens ons als een apart strategisch thema benoemd. Dus kan dat nou kloppen dat wij dat missen? Kunt u mij eventjes helpen daarin? Missen wij de economie in het rijtje? Dank u.
Gedeputeerde.
Ik durf het u niet te zeggen. Ik heb niet het oude rijtje naast het nieuwe rijtje gelegd. Dus ik vertrouw even op het ambtelijke. Ja. Ik weet wel, er is over economie gesproken. Maar, ik zie u heel druk knikken dat inderdaad een belangrijk onderdeel was. Maar ik wist niet of u bij het lijstje stond niet. Maar goed, bij deze is hij opnieuw weer ingebracht door de VVD, zou ik bijna zeggen.
Meneer Van Sloten.
Dank u wel, voorzitter. Een vraag in aanvulling op de opmerkingen en de vragen van de heer De Jager en de heer Heng. Daar werd gesproken vooral over de gevolgen van de inflatie. Maar van de week hebben we het CPB gehoord over ja, toch de kans op een algemene economische recessie die er wellicht aan zit te komen, onder meer door de oorlog in Oekraïne. In hoeverre kunnen we of moeten we daar rekening mee houden in deze aankomende perspectiefnota van een algemene recessie die ons misschien wel staat te wachten?
Gedeputeerde.
Ja, ik noemde niet voor niets net even in mijn verhaal iets wat u misschien wel zal aanspreken over inderdaad 7 vette en 7 misschien mogelijk wat magere jaren die op ons afkomen. We weten ook allemaal in dat verhaal wat daar de tactiek was om je voor te bereiden ook op die 7 magere jaren. Dus ik denk dat het heel goed is om ook even te kijken naar die scenario's of die bandbreedte die daar ook in is. En ik denk dat in juni is daar ook wat meer duidelijkheid over. Maar nogmaals, dit is een scenario op basis van gewoon puur de perspectieven zoals het Rijk ons heeft gegeven. Maar ja, het verandert wel heel snel, daar ben ik met u eens.
Meneer Simonsen.
Voorzitter, ik ondersteun ook de vraag van meneer De Jager. Helemaal toen, maar misschien was dat een slip of the tongue, toen de gedeputeerde zei, wij gaan uit van het meest positieve accret. Ik denk, ja, dan hou je misschien geen rekening met alles wat op ons afkomt. En het is toch ook eigenlijk, voorzitter, mag de gedeputeerde ook wel eens een antwoord op geven. Daar ben ik dan ook wel benieuwd of die gedachte daar ook in verweven zit. Trap op, trap af. Dus als de Rijksoverheid blijft uitgeven, gaan die accres omhoog. Dan komt er een grote crisis. Maar tegen de crisis in gaat het Rijk uitgeven bij corona. Dus de accressen gaan nog steeds omhoog. Dan komt er nou weer een hele grote crisis. Maar met stikstof en wonen. Dus ze blijven uitgeven en die rekening moet ooit betaald worden, dus onze accressen gaat omhoog. Maar ergens gaat dat trap af in rekening, dus houdt u daar ook rekening mee in de structurele uitgaven? Dat kan toch bijna niet, want ergens houdt het op, ergens kantelt die. Ik zie hem in de grafiek nog niet, maar ergens kantelt die. Houdt u daar rekening mee? En de tweede vraag, voorzitter, is, er wordt blijkbaar al een hele poos nagedacht over het nieuwe model voor het provinciefonds. Dit is eigenlijk de eerste keer dat de gedeputeerde iets laat doorschemeren van dit kan wel eens aan de hand zijn. Kunt u ons daar wat meer in meenemen? Want dit is natuurlijk wel de grootste inkomstenpot voor de provincie. Dus de staten hebben hier ook alle belang bij om daar wat meer inzicht in te krijgen. Alvast is het alleen informerend.
Het woord is aan de gedeputeerde.
Ja, het meest positieve accret was niet zozeer een slip of the tongue, maar was meer gericht op het feit dat dit accret is gebaseerd op het feit dat het Rijk alles uitgeeft wat ze begroot hebben. En daarmee is het meest positieve. Dus als zij niet alles uitgeven, is dat accret lager. Daar zat mijn verband in met het meest positieve accret. Wat u stelt ook inderdaad, ja goed, dat is bijna, zou ik zeggen, een bijna macro-economische discussie over inderdaad van ja, tot hoever kan het Rijk blijven uitgeven totdat een keertje de bodem bereikt is, om zo maar even te zeggen. Wij zijn wel in gesprek bijvoorbeeld ook met het Rijk, zoals we dat in het verleden ook hebben gedaan, met betrekking tot het bevriezen van de accres. Zodat je inderdaad minder afhankelijk bent van die wisselingen. Daar zit enerzijds het voordeel in. We hebben dat afgelopen 2 jaar gedaan. Daar hebben we ook 2 jaar lang de accressen bevroren. Daar zit het voordeel in dat je weet als Rijk of als lagere overheden dat je 4 jaar waar je aan toe bent. Als nadeel daarin zit dat na die 4 jaar of na die bevroren periode, als het Rijk in die tussentijd al behoorlijk die trap af is gegaan, dat je dan wel heel hard naar beneden gaat. Dat is een nadeel. En als tweede is ook wel een nadeel van het bevriezen van die accressen, is dat met name als deze ontwikkeling, de heer Versloten richtte daar al op, rondom inderdaad bijvoorbeeld een enorme inflatie of een enorme prijsstijgingen en dat soort dingen, ja, bevroren is bevroren. Ook in voor- en in tegenspoed, om zo maar te zeggen. Dus daar zitten ook nog wel 2 negatieve punten aan. Dus ja, houden we daar rekening mee? Ja, vooralsnog, als dat in de rijkscijfers niet staat, zo'n buiging naar beneden, ja, dan hebben wij geen grond om daar rekening mee te houden. Maar ik kan me wel voorstellen, en dat is volgens mij ook een beetje de vraag van mevrouw Kleinstra, maar ook van de heer De Jager, dat we hebben natuurlijk een weerstandsratio die tussen 1,1 en 2,0 zit. Ja goed, je kunt wel zeggen in deze periode misschien, waar we ook nu voor 2022 een meevaller hebben, waar we zometeen ook jaarrekeningresultaten ook nog mee met elkaar gaan bespreken, dat je zegt, wij willen wel tijdelijk die weerstandsratio niet op die 1,5 hebben zoals die nu staat, maar laten we maar tot het maximaal van die 2,0 zitten, zodat we iets meer vet op de botten hebben om een eventueel scenario zoals u schetst te kunnen opvangen. Maar dat zijn allemaal volgens mij afwegingen die u hier de komende tijd met elkaar moet gaan maken in deze provinciale staatszaal.
Ik ga verder met de heer. Ik zie dat meneer Simons nog een korte aanvullende opmerking heeft.
De vraag over het provinciefonds.
Oh ja.
Oh ja. Volgens mij hebben we het eerder al gehad over het provinciefonds. En ik heb toen ook aangegeven dat die gesprekken ook gaande zijn. Volgens mij heb ik toen ook de toezegging gedaan, zo gauw er ook echt daadwerkelijk nieuwe ontwikkelingen zijn of punten zijn die ook echt concreet gevolgen hebben of iets dergelijks. Dat ik die ook met u zal delen, dat ik daar ook met u over in gesprek zal gaan. Dus die afspraak staat volgens mij. Maar dan kijk ik even richting de griffie, want het staat me bij dat ik die toezeggingen een keer eerder heb gedaan. Maar anders wil ik hem nu bij deze nog wel doen. Dan doen we de dubbele toezegging, dat zo gauw er wat meer duidelijkheid is over het provinciefonds, dat ik u daarin ook meeneem om u daar ook vroegtijdig ook over te informeren en ook bij te betrekken.
Meneer Kok.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik neem aan dat het overleg nu in tweeën gedeeld is, dat we eerst ingaan op de financiële presentatie. Nou, laat ik er ook maar een bijdrage voor leveren. Ik moet zeggen dat ik toen ik de presentatie zag thuis, was ik toch blij verrast door de ruime mate waarin GS zijn portemonnee heeft omgekeerd in het zicht van de haven. En dat de vrije ruimte toch behoorlijk opgelopen was in ieder geval. Of ze er wat mee doen is weer een tweede, maar dat komt zo meteen terug. Ik heb toch wel een vraag hierover, want ik denk dat de realiteit wat genuanceerder is dan nu op papier is uitgedrukt. We hebben destijds al jarenlang zijn we bezig geweest om een opschoonactie te verrichten over alle reserves en oormerken. Mijn vraag is, er is een begin van gemaakt, verleden jaar of ergens dit jaar. Bent u daarmee verder gegaan? Heeft dit zijn weerslag gekregen in dit stuk, in die vrije ruimte? Want ik denk, als we zo'n afspraak hebben gemaakt, willen we dat expliciet toch terug kunnen zien. En dat is één. Tweede punt is dat er, zoals bekend, staat de financiering van de provincie zwaar onder druk, ondanks de toenemende accressen. Teruglopende bekostigingen, nieuw verdeelmodel. Er is laatst een mededeling verschenen van 28 februari. En daar wordt expliciet de relatie gelegd tussen de financiële thema's en de nieuwe perspectiefnota. Er moet zekerheid komen, staat er, over de structurele houdbaarheid van de financiële positie van provincies. Nou, dat gevoel kennen we hier allemaal zo langzamerhand. En dat in het licht van de grote maatschappelijke opgaven en transities. En dan zou ik graag willen weten, maar misschien verschuift het dan te veel naar het tweede deel ook, maar dat kan nu ook gezegd worden. Ja, wat is nou de impact daarvan en wat is de betekenis voor de provincie Flevoland van die mededeling en de rode lijn die daarin neergelegd is? Dan heb ik nog een derde punt. We hebben destijds het IBP-programma gehad met gelden en dat programma is afgerond. Daar hebben we eigenlijk weinig van gehoord, maar wat heeft dat voor Flevoland opgeleverd? Dan heb ik nog een interessant actueel punt. Het gaat ook over de financiering, of dat raakt de financiering. Dat gaat over de interbestuurlijke verhoudingen die moeten worden meegenomen in de perspectiefnota. De rol van de provincie staat ter discussie. De Raad voor Openbaar Bestuur heeft het laatste rapport gemaakt en gezegd dat het piept en kraakt in de bestuurlijke en financiële verhoudingen. Er is een disbalans in taken, bevoegdheden en bekostiging, waardoor er te weinig ruimte is voor decentrale overheden om zelf beleidskeuzes te maken. En hier raakt het toch ten principale de rol en de functie van de provincie. En het is geen toeval dat toevallig dan vandaag in de Tweede Kamer daar een ronde tafelgesprek over plaatsvindt. Ik neem aan dat de gedeputeerde daarvan op de hoogte is. Ik wil alleen maar aangeven, wij kunnen natuurlijk wel allerlei verhalen naar voren brengen, maar ik zou toch graag een reactie willen hebben op al die punten die ik genoemd heb en die toch van invloed zijn op dat schitterende beeld wat geschetst is in die presentatie. Want er zijn de nodige nuanceringen aan te brengen. En ik zou toch graag een beleidsreactie willen hebben van GS of van deze gedeputeerde in ieder geval op de punten die ik nu heb aangedragen.
Meneer Kok, ik wil u erop wijzen dat dit een eerste blik is op het perspectiefnota. Dat het nog niet een nadrukkelijke uitwerking is, dat we die nog gaan krijgen. Maar uw opmerkingen kunnen we misschien beter opvatten als opmerkingen richting het college dat u verwacht dat bij het perspectief daar een reactie op gegeven wordt. Maar misschien is het aan het college om daar zelf ook op te reageren. Maar het is wel de eerste indruk en uw opmerkingen zijn terecht dat u daar zich zorgen over maakt en dat u dat wil. Maar ik kan me zo voorstellen dat we nu niet op het punt zijn om daar alle antwoorden op te krijgen.
Nee, maar ik wil dat toch gezegd hebben, voorzitter, dat de procedure is nu veranderd. Vroeger, dat klinkt een beetje oudbollig, maar voorheen kregen we natuurlijk een kant-en-klare perspectiefnota in de bus geduwd. Dat is nu anders. Ik vind het prima in het kader van de voorkantsturing, zoals die nou door iedereen zo wordt toegejuicht, waar je toch je vraagstellingen bij kunt hebben. Maar als dat dan voor de voorkantsturing wordt gekozen en PS in positie moet worden gebracht, dan vind ik gewoon dat je nu al sowieso die basale punten naar voren moet brengen. Wil je uiteindelijk van PS of van GS een notitie krijgen waarin al die elementen op een correcte manier zijn verwerkt.
Dus nee, maar daarom is het terecht dat u die opmerkingen nu maakt en meegeeft. Maar u vraagt ook, u wilt meteen een beleidsreactie erop. En dat is de vraag of die vandaag hier hoort. Dat is mijn opmerking. Nou, maar laten we eerst naar het college gaan en dan kunnen we verder kijken.
Het zou wel prettig zijn.
Ja, ik denk inderdaad, meneer Kok, voor de details zullen we toch in de perspectiefnota u meer kunnen bedienen. Maar als ik even kijk naar een paar vragen die u stelt met betrekking bijvoorbeeld die reserves en voorzieningen. Daar hebben we natuurlijk die notitie toen ook opgeleverd. Daar hebben we ook naar u toegestuurd, hebben we ook aangegeven dat die ook zijn doorgelicht. Hebben ook aangegeven dat we dadelijk verschuivingen in willen laten plaatsvinden. Maar dat ook de externe partij heeft gemeend of in ieder geval heeft geconcludeerd dat daar geen lucht in die begroting op die manier zit. Er is wel een verschuiving geweest binnen de budgetten mobiliteit en infrastructuur. Nou, die heeft u volgens mij allemaal meegekregen op die manier. Dus ik denk dat dat een discussie is die op dat punt is gevoerd. Als ik kijk naar het IBP, en terecht dat u dat noemde, waren middelen van IBP, die konden we toenertijd apart zetten. Maar aan het begin van deze collegeperiode hebben wij toen als college ook samen met u besloten om die IBP-middelen in te brengen in het financieel perspectief meerjarig. Dus die zitten een onderdeel van de PNC-cyclus en zijn ook onderdeel van de onderwerpen waarop ze zijn ingezet en worden ook verantwoord op de punten waarop ze zijn ingezet. Maar goed, misschien kan ik wel even kijken, maar dan kan ik even richting ambtelijk even kijken van of we daar nog even goed naar kunnen kijken, de IBP-middelen, waar die precies toen bij het begin van het financieel perspectief zijn ingezet. En dat we dat misschien nog even in de perspectieven mee kunnen nemen als geste naar u toe. Dus zo zie ik hem ook maar even. En wat betreft dat ronde tafelgesprek, ja, uiteraard hebben wij daar in de bak financiën met de verschillende gedeputeerden financiën spreken we daarover. Daar hebben we ook vaak een afvaardiging vanuit ons als IPO zitten bij dat soort gesprekken. Maar goed, dat is een onderdeel van een continu gesprek die wij op dit ogenblik voeren met het Rijk. En ik wil aansluiten bij wat de voorzitter zei van volgens mij de andere vragen met beleidsinhouden, die nemen wij gewoon mee, ook zoals u stelt.
Ik kijk nog heel even rond. U heeft geen vraag gesteld. U had wel het woord gehad, maar geen vraag gesteld. Ik wil daarna toch graag afronden om naar het tweede deel te gaan. Meneer Van Rooij.
Ja, dank u. Dank u, voorzitter. Ja, ik had even een vraag met betrekking tot de MRB. En we zien dat de MRB voor elektrificering straks wordt toegepast. Hoe hard is die toezegging van het Rijk? Kunt u daar iets over zeggen? En tevens, als die wordt toegepast, wat voor invloed zal dat hebben op het provinciefonds? Omdat het provinciefonds en de MRB natuurlijk met elkaar verbonden zijn. En dan zakken we terug
in de MHB wordt het deels gecompenseerd binnen het provinciefonds. Maar wanneer die compensatie weer wegvalt door de elektrificering, hoe verhoudt zich dat dan met het provinciefonds?
Gedeputeerde.
Ja, voorzitter, ik heb dat geprobeerd uit te leggen op de sheet met die twee staatjes, hè, waarbij je enerzijds onze accré-ontwikkeling zag en anderzijds onze ontwikkeling van de motorrijtuigenbelasting, waar die knik zat in 2025. Hoe hard is het, vraagt u? Nou, het staat in het klimaatakkoord dat vanaf 2025 gewoon, dat is een toezegging van het Rijk, dat weer op die manier wordt belast, de elektrificering. Daarnaast zit er ook nog in het huidige regeerakkoord zit nog een compensatiebedrag. Ik dacht ergens in de kantlijnen van het regeerakkoord van 145 miljoen compensatie richting de provincies voor de elektrificering. Maar goed, dat is een onderwerp waar we nog moeten uitpraten met het Rijk, hoe dat precies gaat landen in de verschillende provincies. En wat betreft die combinatie waarvan u zegt, nou ja, hoe verhoudt zich dat tot ons provinciefonds? Dat hebben we proberen mee te nemen in die tweede deel na 2025. Daar ziet u weer het deel van die MRB oplopen op die manier. Dus ik heb geprobeerd op die manier daar inzicht in te geven.
Dan wil ik graag dit deel van de bespreking afronden. Ik heb een aantal toezeggingen gehoord van het college, die ga ik toch heel even noemen. In de eerste plaats over het informeren over nieuwe ontwikkelingen in het provinciefonds. Er is even opgezocht, die staat niet in de toezeggingenlijst, dus die zullen we nu wel als toezegging noteren. Ik heb een toezegging gehoord aan het PvdA over dat er niet alleen één scenario wordt geschetst, maar een bandbreedte van scenario's wordt geschetst. En op basis van de vraag van de heer Kok over IBP, reservevoorzieningen en de ronde tafel in de Tweede Kamer, worden die meegenomen richting de perspectiefnota. Meneer Kok?
Ja, één ding heb ik nog geen antwoord op gekregen. Ja. Dat is die befaamde mededeling van 28 februari dit jaar, waarin met het IPO wordt gesproken over de houdbaarheid, de structurele houdbaarheid van de financiële positie van de provincie in het licht van de grote maatschappelijke opgave. En ik denk dat het wel zinvol is voor input van de perspectiefnota, dat daar ook nadrukkelijk op wordt ingegaan door gedeputeerde staten.
Ik kijk even naar de gedeputeerde. Kunt u dat toezeggen?
Nou kijk, de discussie die 28 februari, die mededeling dat het IPO daar de vinger bij legt, dat is natuurlijk juist, dat is de onderlegger van de discussie die wij met het Rijk hebben over ons eigen belastingstelsel. Dat we zeggen, wij willen die open huishouding als provincie houden met betrekking tot onze opgave waarvoor wij staan in de provincie. Ik denk niet dat dat een onderdeel is van de perspectiefnota, want daar hebben we het over het financieel perspectief en de uitgaven die erbij horen. Dit is echt een gesprek die we hebben over ons toekomstig belastinggebied. En dat is volgens mij de toezegging die ik heb gedaan naar de heer Simonsen daarover. En misschien nog even over de samenvatting van uw toezeggingen, voorzitter. Volgens mij heb ik aangegeven richting de heer Kok dat we met name met betrekking tot het IBP gaan kijken wat we bij het financieel perspectief hebben ingebracht aan het begin van de periode, waar dat is geland, en dat we dat eventjes uitkristalliseren voor, in ieder geval voor meneer Kok, maar voor de geheel Provinciale Staat.
Ja, voorzitter, mag ik
meneer Kok?
Ja, toch nog even hoor, want in die mededeling staat letterlijk dat IPO ontwikkelt momenteel een strategisch proces gericht op het verder ontwikkelen van de financieringssystematiek na 2025. Ik denk dat dat een heel urgent proces is, ja, wat toch heel nauwlettend gevolgd moet worden door de gedeputeerden en waarvan de inbreng in de perspectiefnota heel belangrijk is in ieder geval. Dus neem dat nog zeker mee, is mijn suggestie.
Ik hoor hem ook zeggen dat hij dat meeneemt in het kader van het hele provinciefonds en de informatie die we daarover krijgen. Dus in die zin zit hij daarin. Dank u, gedeputeerde, voor het beeld bij het perspectief. En dan wil ik graag naar het tweede deel van deze bespreking. Dat is de gedachtenwisseling. En in de memo beeldvorming ziet u hier een aantal vragen die we gesteld hebben over deze gedachtenwisseling. Ik zal ze even opnoemen. Op welke bestaande thema's uit de voorgaande perspectiefnota wilt u nuances, accenten meegeven aan gedeputeerde staten? Welke nieuwe ontwikkelingen die mogelijk nog niet bekend zijn ten tijde van de voorgaande perspectiefnota ziet u? Voor de doorontwikkeling van Flevoland zijn keuzes nodig. Welke dilemma's zijn wat u betreft het meest van belang en moeten in de afweging bij de perspectiefnota een rol spelen? Welke accenten zou u in de komende perspectiefnota willen aanbrengen voor de periode 2023 tot en met 2026? En welke keuzes wilt u agenderen en vertalen voor de middellange termijn, en dat is 2026 tot en met 2035? Ik kan me voorstellen dat iedereen wel iets mee wil geven aan het college, dus ik stel voor dat we gewoon het rijtje afgaan en dan begin ik met mevrouw Kleinstra.
Nou, helemaal goed, voorzitter. Dank u wel. Ik heb nog een hele kleine opmerking. Dat is dat de VVD het thema economie nog adresseerde in de eerste ronde. En die miste ik nog even in uw samenvatting. Dus bij deze nog even de opmerking. En verder deel 2. Ik denk goed om inderdaad zo het gesprek aan te gaan, hè, over wat wij verwachten van de perspectiefnota 2023-2026. Aan de hand van de vragen die u zojuist formuleerde. Ik ga graag het rijtje even af. Ik denk dat dat het meest praktisch is. Dus ik begin ook gewoon bij vraag 1. Op welke bestaande thema's uit voorgaande perspectiefnota wilt u nuances of accenten meegeven? Nou, voor de VVD als volgt. In de strategische agenda worden nu een aantal heel belangrijke aspecten aan woningbouw gekoppeld. En aan de ene kant klopt dat als harde voorwaarde voor die woningbouw. Maar aan de andere kant vinden wij dat aandacht voor werkgelegenheid en mobiliteit in onze provincie meer voor nodig is dan alleen in het verlengde van de woningbouwopgave. Vraag 2. Welke nieuwe ontwikkelingen ziet u? Wat steeds evidenter wordt, is dat de ruimte in Flevoland, we hebben dat wel vaker ook benoemd, ook steeds schaarser wordt en dat we dus keuzes moeten gaan maken. Het wordt steeds belangrijker dat we hier als staten ook een prioritering aan gaan geven, dus aan de beschikbare ruimte in Flevoland. Vraag 3. Voor de doorontwikkeling zijn keuzes nodig. Welke dilemma's zijn het meest van belang? Nou, de schaarste van ruimte, zoals net genoemd, is een dilemma. En als VVD prioriteren we daarbij dan op wonen, werkgelegenheid en landbouw. Natuur vinden we ook belangrijk, maar dan vooral beleefbare natuur in de nabijheid van woonomgevingen. En we staan voor energietransitie, maar we zijn tegen meer inzet van ruimte voor hernieuwbare energie. Daarnaast is er altijd aandacht nodig voor de financiën van de provincie en dan met name inzetten op kerntaken. U zult daar niet verbaasd over zijn. Welke accenten zou u willen aanbrengen in de perspectiefnota? Voor de doorontwikkeling en de verdere groei van Flevoland zullen we vol moeten inzetten op werkgelegenheid wat de VVD betreft. Want wij denken dat we alleen zo de welvaart in de provincie kunnen verhogen. En tot slot, welke keuzes wilt u agenderen en vertalen voor de middellange termijn? Dus dat gaat 2035. Op de middellange termijn zijn de uitdagingen volgens ons meer woningen, meer arbeidsplaatsen, betere ontsluiting. Die zijn nog steeds aan de orde en volgens ons moet de focus ook voor de middellange termijn daarop blijven. Dank u wel, voorzitter. Tot zover.
Dank u wel. Wij hebben natuurlijk ook, het gaat om een gedachtenwisseling, dus ik zit ook even te kijken. Ik wil iedereen het woord geven, dus ik denk misschien dat het goed is dat we dat eerst doen, voordat we echt van gedachten gaan wisselen. Anders redden we het niet voor 5 uur met iedereen al die 5 vragen langs te gaan. Maar als er dringende vragen zijn, steek in ieder geval uw hand op. Ik ga verder met de heer Van der Starre.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zal het kort houden. Ja. De portefeuillehouder zei net dat de wereld in brand staat. En dat is inderdaad een hele zorgelijke constatering. Daarnaast zijn er een aantal risico's al benoemd door mijn collega's, statenleden. Dus waar ik wel behoefte aan zou hebben, dat is dat er voorafgaand aan de perspectiefnota een aparte risicoparagraaf wordt ingevoegd. Waarin deze risico's worden benoemd. Wat betekent bijvoorbeeld de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne voor onze provincie, hè, ook financieel, dat zo goed als mogelijk in kaart wordt gebracht, zodat we ook daar wat een gevoel bij gaan krijgen. En als tweede punt, ja, er worden een groot aantal strategische thema's benoemd. Een hoop van die thema's die worden bij elkaar gevoegd door de ontwikkeling van de demografische ontwikkeling in onze provincie. Niet alleen waar het gaat om de toestroom van ouderen, maar ook asielzoekers die hier komen. Dus een aparte paragraaf over de ontwikkelingen op demografisch niveau in deze provincie zou ik ook wel op prijs stellen. Tot zover.
Ik zoek heel even na, want er waren heel rechtstreeks 5 vragen gesteld. U plaatst daar weer een beetje eromheen, maar... Eigenlijk is uw opmerking wat u nodig heeft om zo meteen een debat te kunnen voeren over het perspectief, is dat u meer een beeld wil hebben bij wat er nu gebeurt en wat voor effecten dat heeft. Ga ik verder met de heer Van Sloten.
Ja, voorzitter. Ik heb ook geen letterlijk antwoord op deze 5 vragen. Ik heb eigenlijk, net als de heer Van der Starre, 1 algemene opmerking. En dat is dat wat wij voor de komende jaren als belangrijk zien, is dat de duurzaamheidsopgaven die wij hebben als provincie, en er zijn in dit stuk ook al verschillende voorbeelden van genoemd, dat wij graag zien dat er een goede vermenging komt van deze opgaven met andere opgaven die wij hebben. Als het bijvoorbeeld gaat om economie, infrastructuur, woningbouw en andere. Duurzaamheid staat daar niet los van natuurlijk. Maar we vinden ook dat die duurzaamheidsopgave die we hebben, dat die ontwikkelingen ook niet in de weg kan staan. Dus we moeten op zoek gaan naar een goede vermenging van al deze opgaven die wij voor de komende jaren, of waar we de komende jaren voor staan. Dat is in kort onze opmerking hierover.
Dan ga ik verder met mevrouw Den Boer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ons wordt gevraagd om beelden mee te geven voor de perspectiefnota 2022-2026 en voor de middellange termijn tot 2035. Ja, in de fractie hebben we ook wat geaarzeld over onze inbreng. En daarmee sluit ik aan bij de aarzeling zoals meneer Van der Starre dat ook heeft verwoord. Maar uiteindelijk hebben we er toch voor gekozen om hier een inbreng in te doen. Eerst wat twee algemene gedachten. Die zouden misschien wel als open deuren kunnen worden opgevat, maar ik doe ze toch. Ja, kijk, welke thema's en agenda's zijn nou belangrijk als een deel van onze inwoners niet betrokken is, niet gaat stemmen, geen vertrouwen heeft in de toekomst en in het heden en angstig, onzeker en boos is, met een pandemie achter de rug en een oorlog om de hoek? Is een van onze grootste opdrachten niet om het vertrouwen in de politiek en de overheid te verbeteren? Maar hoe doen we dat dan? Mogelijk kan dit als uitdaging gezien worden voor de komende perspectiefnota. En verder. Als tweede punt, algemene gedachte, als de Rijksbegroting met zijn doelen richtinggevend is, dan lijkt het ons ook verstandig om daarbij aan te sluiten. En ook bij de landelijk gestelde doelen en de financiële middelen die daarmee onze kant op komen. De keuzevrijheid kan nog wel zitten in het hoe en wat. En daarbij vinden we het ook heel belangrijk om samen te werken en af te stemmen met gemeentes, waterschappen, Rijk en provincie. En dat lijkt ons meer dan ooit noodzakelijk. En dat zal ook het vertrouwen en de betrokkenheid van inwoners kunnen vergroten. Voor wat betreft de vijf vragen. Voor wat betreft de bestaande thema's. Kijk, verandering van perspectief of accentverschuiving hoeft niet per definitie geld te kosten. Het vraagt wel om bezinning over de huidige opgave en een blik naar de middellange termijn. En niet nieuw, maar voor ons, wat ons betreft wel belangrijke ontwikkelingen zijn, is dat we steeds meer druk op de woningmarkt zien, tot aan de kleine dorpen aan toe. Ook weer een open deur, maar wel een belangrijk punt. En we zien ook een toenemende noodzaak en een ambitie, wat ons betreft, voor energieopwek door zon en wind en andere schone alternatieven. En vooral de opslag en de transport daarvan, dus de energieinfrastructuur. En als we dan wat verder vooruitkijken, willen we graag nog twee accenten meegeven. Het eerste accent gaat over de strategische agenda krachtige samenleving. Die omvat nu de gezondheidszorg. En in het licht van de transitie van de gezondheidszorg die gaande is, is dat een logische keuze. Maar als het doel is de brede welvaart, een inclusieve samenleving en zelfredzame inwoners, dan mogen ook wat ons betreft andere onderwerpen niet ontbreken. Of we moeten besluiten om na de transitie gezondheidszorg deze strategische agenda af te bouwen. Ons tweede accent is dat D66 graag de natuurinclusieve samenleving als bindend thema ziet. In de afgelopen jaren is dit onderwerp langzamerhand van strategische agenda tot een programma verworden, die weliswaar als een rode draad door meerdere programma's loopt. Maar we zouden graag dat als een bindende strategische agenda terug willen zien. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Den Boer. Ga ik verder met de heer Cocu?
Dank u wel, voorzitter. De vijf vragen die waren duidelijk, maar ik blijf toch bij vraag vijf. Welke keuze wil je nog meer agenderen? Wat ik miste in de voorbeelden voor de perspectiefnota is de omgevingswet, die als een schaduw over ons heen hangt. En dat zie ik niet terug in perspectief. Ik denk dat we daar wel over moeten hebben. En met mevrouw de Boer eens zijnde dat wij met in de perspectiefnota in de komende verkiezingsjaar duidelijk moeten zijn naar de kiezers en dat wij daar nog een budgetje aan moeten hangen om de kiezers toch onze kant op te krijgen. Ik denk dat we daar ook moeten over hebben. Tot zover, voorzitter.
Ik kijk naar meneer Kok.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben een memo gekregen, maar ik wou me toch maar even onttrekken aan de verplichte vijf vragen, omdat ik de elementen, contouren, accenten, thema's en keuzes en doorontwikkeling wel erg slapjes geformuleerd vind en multi-interpretabel. En het leidt alleen maar tot de bekende open deuren. Wat mij wel treft in dat memo is het volgende. Dat GS geeft opmerkelijk genoeg vooraf al aan dat de accenten in de vorige perspectiefnota nog actueel zijn en geen bijstelling behoeven. Nou, dat vind ik nogal wat. Dat is een principiële stellingname. En je kan het zo zien dat men eigenlijk zegt van, we zien geen noodzaak voor een nieuwe perspectiefnota, want eigenlijk blijft alles een beetje bij hetzelfde. Ik bedoel, de wereld verandert, maar wij houden het in Flevoland achter de dijk op die manier. En dat treft een beetje bijzonder, omdat de financiële ruimte juist groot is. Maar wat het grootste bezwaar van ons is, is feiten de volledige miskenning van een sterk veranderde wereld met nieuwe, grotere ontwikkelingen en een toegenomen urgentie op specifieke terreinen. En de noodzaak van een integrale, nieuwe beleidsafweging over de totale begroting. Kijk, het is al eerder gezegd, Midden-Europa staat in brand en we worden geconfronteerd met schaarste in basisbehoeften, voedsel, energie, wonen, economie komt er ook nog bij en verhoogde prijzen. En daarbovenop een enorme ontwikkeling in toestroom van vluchtelingen, zoals we die al hadden in het aantal asielzoekers. En de vorige PN-nota, wil ik zeggen, is daarmee in één klap gedateerd. Dus dat is geen uitgangspositie meer. Deze situatie vraagt om een helder antwoord. Want wat kan Flevoland bieden? En welke strategische rol is te spelen op die basale problemen? Met welke instrumenten? En is er ruimte voor herprioritering? En dat soort vragen zouden wij toch graag beantwoord willen zien. Het is een wat andere insteek, maar die staat diametraal op wat GS zegt.
Meneer Kok, mag ik u toch heel even onderbreken? Want u stelt nu allemaal vragen aan gedeputeerde staten, terwijl de vraag nu aan u is om daar richting aan te geven. Dus u mag nu juist van de gelegenheid gebruik maken om die richting mee te geven.
Nou, u heeft mij waarschijnlijk dan niet goed begrepen, maar wij willen een integrale nieuwe benadering, een heroverweging van de totale begroting. Want nu worden we geconfronteerd met een lijstje van containerbegrippen zonder enige weging. Ja, dat kan allemaal en dan krijg je de bekende open deuren discussie. Maar het gaat om een antwoord wat wij moeten formuleren en de rol van de provincie die we moeten formuleren op die schaarste in basisbehoeften. Ik bedoel, er is wat gebeurd in Midden-Europa en het eind hebben we nog lang niet in zicht, dus op alle aspecten van voedsel, voedselzekerheid, energie, wonen, het ruimtegebruik, het is ook al genoemd, en de toestroom van vluchtelingen, zullen wij toch een antwoord op moeten formuleren. En die overstijgt zeg maar het simpele rijtje van in de bijlagen van dat memootje. Ik denk dat we daar niet verder niks mee kunnen. Willen we nu gericht aan de bak? En wil dit college nu nog iets zinnigs zeggen? Ook al in de wetenschap dat ze volgend jaar aftreden. Ja, er moet hier juist een antwoord op gegeven worden. Of zegt men, die perspectiefnota van vorige keer is zo flexibel, eigenlijk pakken we daar eigenlijk alles wel onder. En dat kan in onze ogen toch niet de bedoeling zijn.
Meneer Kok, ik ga het nog één keer proberen. En de vraag nu is wat u aan het college mee wilt geven dat ze moeten prioriteren in de perspectiefnota. Ik hoor u duidelijk een aantal ontwikkelingen schetsen. Het enige excuus wat het college heeft is dat deze stukken al 4 weken geleden gemaakt zijn, of ruim 4 weken geleden zijn, dus dat deze situatie nog niet aan de hand was. U zegt nu heel terecht, we zien dat de actuele situatie zo is dat er heel veel dingen veranderen, dat er een vraag komt waar we iets mee moeten en dat u graag wilt dat in een perspectiefnota het college daar richting aan geeft. Maar aan u de vraag, toch nog een keertje terugleggend, wilt u dat ze daar de hoogste prioriteit aan geven? Want dat kunt u nu aangeven.
Nou, ik wil net wat ik zeg, ik herhaal het misschien voor de tweede of de derde keer. Hier moet prioriteit aangegeven worden. Hier moet de rol van de provincie daarop geformuleerd worden. En de rest mag op het tweede plan komen te staan. Welke strategische rol willen wij gaan spelen? Ik denk dat het college daar toch iets uitvoeriger over moet zeggen. Bovendien kijk ik naar de vorige perspectiefnota. Er staat letterlijk, deze tijd vraagt om keuzes voor de volgende fase voor Flevoland. Dat is prachtig, maar dat is niet in lijn met de opstelling die ze nu ventileren. Van eigenlijk is er geen reden om iets te doen. En dan kijk ik nog even naar een zinnetje. Een tijd van disruptie en transformatie vraagt om een visie die verder reikt dan je eigen horizon. Dat lees ik dus in de krant en daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Herformulering van totaalbeleid op basis van de uitgangspunten die we nu geformuleerd hebben. En ik wil nog even memoreren dat er een tijdje terug is er een boekje verschenen in het kader van de kabinetsformatie. En dat heet Wat kan Flevoland betekenen voor Nederland? En ik heb niet de indruk dat dit algemeen bekend is gemaakt hier in deze kring. Maar daar wordt heel pregnant een aantal dingen wel besproken in lijn zoals wij die dat graag zouden willen. Er worden doorkijkjes gegeven op wonen, zorg, economisch herstel. En ik zou willen pleiten om dat boekje nou eens in een vertaalslag te maken naar de nieuwe perspectiefnota. Leg ze eens naast elkaar, kijk waar je de prioriteiten moet leggen en kijk naar die basale behoeften die nu in het geding zijn. En geef je mindset is een andere richting dan het oude stramien van de perspectiefnota zoals we dat nu al zo lang kennen en wat weinig informatiefs oplevert. Tot zover.
Ik dank u voor uw inbreng. Meneer Simonsen.
Dank u, voorzitter. Ik vond het, misschien dat het allemaal heel breedvoerig, maar toch wel mooie dingen in zitten in het referaat van de heer Kok. Eén jaar is er natuurlijk heel veel gebeurd, voorzitter. Vorig jaar hadden we het nog druk over corona en de effecten van corona. En nu zie ik hem nog steeds bij strategische thema's staan. En de vraag is aan ons midden, hoort hij nog wel in dat rijtje thuis? Ik kan dat niet helemaal overzien, maar misschien kan de gedeputeerde daar ook nog wat over zeggen. Want het eilt natuurlijk wel na. Maar moet dat nog echt als strategisch thema in het rijtje staan, is zomaar de vraag. Misschien ook wel niet. Want in één jaar tijd, wat dat ons eigenlijk ook leert, voorzitter, is wat ons betreft dat het ons wat bescheidenheid en afhankelijkheid past. Dat wij niet alles in eigen hand hebben. Dat we van het ene in het andere zomaar belanden waar wij ook heel weinig invloed op hebben. En om dan iedere keer alles weer integraal te benaderen, daar ben ik het met mijn buurman mee oneens. Want dan blijf je aan de gang. Je moet natuurlijk wel je koers blijven houden. En er is natuurlijk heel veel te leren. En dat merk ik ook in de media die tot ons komen. Dat we bijvoorbeeld heel anders, en wat mij betreft mag dat hier ook gezegd worden, anders aankijken tegen voedselvoorziening, tegen voedselzekerheid. Nou, we zitten hier in de voedselprovincie bij uitstek. Laat dat dan maar meer waardering krijgen in de thema's die wij om dat voedsel heen ook hebben. De bossenstrategie, woningbouw en alles. Maar landbouw heeft echt een hele belangrijke functie, ook voor Nederland. Daar ga ik weer met mijn buurman in mee. Voedselvoorziening heb ik gestaan. Transitie, landbouw en visserij. Ik hoor heel veel partijen zeggen, en dat is ook een beetje een trend naar biologische landbouw. Vanochtend werd ik er nog bij bepaald dat biologische landbouw echt tegen een grens aanloopt. In prijsniveau, het blijft een niche-markt, maar ook vooral, daar lopen ze echt tegen de grens aan, in handjes. Ook net door de gedeputeerde verwoord, er is te weinig mankracht en vooral ook te weinig huisvesting voor de mensen die al dat onkruid, wat niet met machines, niet met spuiten weggehaald kan worden, met de hand eruit getrokken moet worden. Mensen lopen echt tegen de grens aan. Huisvesting van arbeidskrachten. Dat is echt, we lopen hier tegen de grens aan van wat we kunnen. Dus meer realisme in de transitie van landbouw, wat ons betreft. Ja, en dan wil ik ook even noemen, dat is natuurlijk in een jaar tijd ook erg enorm veranderd, is al meer genoemd, enorme stijging van de prijzen van grondstoffen en beschikbaarheid.
Dank u wel. Ga ik verder met de heer Van Rooij.
Ja, dank u voorzitter. Begin vorig jaar, volgens mij, of begin dit jaar, heeft 50PLUS een amendement ingediend met betrekking tot levensloopbestendige woningen. Dus het zal u niet vreemd zijn dat wij het college vragen om daar invulling aan te geven en ook verder daar ontwikkeling door te laten gaan met betrekking tot de woningbouw. Woningbouw is een serieus probleem, ook voor 50 plus. En doorstroming van ouderen naar woningen is een belangrijk thema en wij zouden dat ook graag willen zien. We zien ook dat de economische groei en de welvaartsgroei op het ogenblik uit de pas lopen. Ook heel belangrijk voor ons is dat de welvaartsgroei en de economische groei wel hand in hand gaan. Dus met andere woorden, aandacht aan de welvaart is ook een belangrijke component wat wij na willen streven. Met betrekking tot, er zijn een aantal zaken op landelijk niveau die op dit moment spelen. Daar vragen wij ook aandacht voor aan het college. In het bijzonder bijvoorbeeld de windmolens die in de Noordzee gaan komen. Nou hebben wij daar verder niks mee te maken met die windmolens in de Noordzee. Maar het heeft wel een direct effect op bijvoorbeeld een enorme grote industrie, namelijk de visserij. Die ook afhankelijk is in deze provincie. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is dat daar aandacht aan wordt besteed van hoe gaan we daar nou mee om met de landelijke thematiek ten opzichte van de impact op onze lokale economische ontwikkeling. Met betrekking tot het weerstandsniveau, de gedeputeerden hebben we al gehoord van ja, misschien moeten we toch richting die 2.0. Daar zouden wij zeker voorstander van zijn, zeker gezien de situatie, de geo-economische situatie, ook de oorlog. We weten niet precies waar het allemaal naartoe gaat leiden, dus dan hebben we liever iets meer vet op de botten. Dan zouden we ook graag willen zien dat er een betere rapportage gaat komen over projecten zoals die zijn uitgevoerd. En dan noem ik bijvoorbeeld het project De Boerderij van de Toekomst. We spenderen veel geld aan dit soort projecten, maar we zien eigenlijk te weinig terug wat voor effecten dit heeft. En dat willen we toch iets meer zien in de toekomst, dat we echt, en dan, ik noem er maar eentje, maar meer duidelijke effectrapportage. Even kijken, dan dat is min of meer op dit moment wat wij van 50 plus daarvoor hebben. Dank u.
Dank u wel. Ga ik verder met de heer Heng.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij doen onze bijdrage in twee delen. Ik zal beginnen. Betreft de huidige strategische agenda, daar kunnen wij ons in vinden wel een aantal aandachtspunten. En met name de woningopgave natuurlijk, dat is een urgent probleem. Wij vinden het als ChristenUnie ook belangrijk dat we niet alleen kijken naar de hardware, maar ook naar de softe kant of de software van de provincie. Dus krachtige samenleving heeft ook ons aandachtspunt. En de diverse transities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit heeft ook onze speciale aandacht. En wij vinden ook dat er oplossingen moeten komen voor alle stikstofknelpunten. Betreft de economie. Vind ik belangrijk dat we ook aandacht kijken naar de verbinding tussen het arbeidsmarkt en het onderwijs. Maar dat wordt ook meegenomen in het nieuwe economisch programma. Dus ik heb goede hoop dat het daarin ook in mee wordt genomen. Maar ook zodoende een plekje krijgt in de perspectiefnota. Op het gebied van mobiliteit, uiteraard de IJmeerverbinding, Lelylijn willen we onze wens voor uitspreken. Maar ook goede OV-verbinding voor het landelijk gebied, de dorpen in onze provincie, dat die gewoon goed behouden worden. En één aspect, en misschien dat is meer recreatief, maar toch ook een stukje infrastructuur. We kunnen enorm genieten van het stukje wandelen in de natuur. Dus het wandelnetwerk in Flevoland is iets waar wij ook aandacht voor willen vragen. En ook het fietspadennetwerk, niet alleen voor mobiliteit. Hè. We hebben de trend van ook elektrische fietsen, pedelecs. Nou, we kunnen steeds sneller fietsen. Maar daar is, daar zijn ook wat fietssnelwegen voor nodig. Dat, maar ook op creatief gebied. En dus dat even op gebied van economie en mobiliteit. Henriette gaat even verder.
En mevrouw Van Keulen gaat verder, begrijp ik. U heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil het even hebben over krachtige samenleving. Het provincie wil graag een bijdrage leveren op het gebied van gezondheid, sociale veerkracht, minder armoede, betere gezondheid. We zien natuurlijk mensen fulltime werken uiteindelijk meer in armoede gaan leven gezien de hoge gasprijzen. Maar wat we ook hebben kunnen vernemen uit de media is de jeugdzorg, dat het een groot probleem is voor gemeentes, met name financieel. En omdat dit een sessie is waarin met elkaar kunnen praten over hoe we dit in de perspectiefnota eventueel zouden kunnen weergeven, ben ik op zoek naar wat kunnen we als provincie nog betekenen voor de jeugdzorg. Misschien een platform met alle gemeentes, want je ziet het overal toch wel een beetje spaak lopen, met elkaar informatie uitwisselen. Eventueel misschien toch financieel, maar dat is niet eens waar ik 1, 2, 3 aan denk, maar dat het probleem toch wat meer opgelost zou kunnen worden. Dan had meneer Simons het net nog over de gevolgen van corona. Nou, we hebben een brief gekregen van Sportsurfs Flevoland. Dat er een aanvraag was nog voor het coronafonds. Het geld is op. En er zijn gewoon heel veel sportverenigingen die hier geen aanspraak meer op konden maken. Of hier ook iets nog op misschien in de sportvisie meegenomen kan worden. Eventueel in de perspectiefnota dat er nog geld voor vrijgemaakt kan worden. Dan hebben we natuurlijk heel veel vluchtelingen uit Oekraïne. Zij mogen aan het werk. Het zijn voornamelijk vrouwen en in ons polder is ook genoeg werk. Dat hebben we ook net gehoord. Kan daar ook op provinciaal niveau een soort bestuursplatform opgericht worden, zodat deze mensen ook beschermd worden. In het verleden hebben we wel vaker met uitbuiting te maken gehad. Maar dat er voor deze groep mensen gezorgd wordt, maar zeker op het gebied van werkgelegenheid.
Dank u wel. Ga ik verder met de heer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat de Partij van de Arbeid, of de Partij voor de Vrijheid met name van belang vindt, ja, Partij van de Arbeid waarschijnlijk ook, maar wij ook, dat is woningbouw, bereikbaarheid, werkgelegenheid, landbouw, visserij, leefbaarheid natuurlijk ook in het kader. Alleen wat wij met name ook vinden is dat op het moment dat je gaat praten over deze zaken, dat je ook het zorglandschap moet meenemen in de breedste zin van het woord. We hebben natuurlijk een tijd geleden wel eens een discussie gehad over een ziekenhuis, ook voor Noordelijk Flevoland. Corona laat zien hoe essentieel het is dat wij voldoende op dat vlak ook investeren, ook binnen de provincie. Daarnaast is het denk ik ook heel verstandig om de lange termijn effecten van corona mee te nemen in dit verhaal. Want corona staat natuurlijk niet op zich. En het kan zomaar zijn dat wij de komende jaren weer door een andere vervelende situatie worden getroffen. Dus laten we daar ook gewoon rekening mee houden in ons perspectief voor de komende jaren. Wat wij daarnaast ook mee willen geven is, en dat staat bijvoorbeeld ook bij de opsomming van de thema's, daar staat ook inclusieve samenleving. Wij willen er ook graag op wijzen bij onze collega's, maar ook bij het college. Inclusief betekent ook dat je niet partijen en hun achterban bij voorbaat uitsluit. Als er verkiezingen zijn bijvoorbeeld. Misschien ook eens iets om in het achterhoofd te houden als we volgend jaar weer naar de stembus zijn gegaan met z'n allen en weer met elkaar gaan onderhandelen. En daarnaast ook iets wat we graag mee willen geven aan het college, maar ook bijvoorbeeld aan het CDA en de VVD. Wij gaan toch echt niet in Flevoland meedoen aan onteigening van woningen om vluchtelingen op te vangen. Als wij nou eens beginnen met mensen die hier niet horen te zijn terug te sturen, dan heb je ook genoeg opvanglocaties voor mensen die echt hier op dit moment behoefte aan hebben. Vluchtelingen vanwege de crisis in Oekraïne. En dan zouden we namelijk ook helemaal niet moeten overgaan tot het onteigenen van mensen en verplicht vluchtelingen opnemen in huis. Want met alle respect, ik denk dat het echt een brug te ver is om dat in Nederland te gaan doen. Mensen kunnen dat vrijwillig doen, maar je gaat dat toch niet verplichten bij mensen. Wat wij daarnaast ook nog graag willen meegeven is, en dat is misschien ook voor de collega's van belang, de heer Kok die praat nu namens Ja 21. Wij voelen ons niet verantwoordelijk voor zijn ontsporingen, voorzitter. Dank u wel.
Ik ga verder met mevrouw Straatsma.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Het positieve van de presentatie net is natuurlijk dat er toch aardig wat ruimte, financiële ruimte is. Hè. Dat biedt allerlei mogelijkheden. We kunnen ons natuurlijk niet nu al te rijk rekenen, maar we willen graag wat zaken meegeven. Nou, het is al een aantal keren genoemd, de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne, de vluchtelingen en ook een andere zorgelijke ontwikkeling, het vertrouwen van de burgers in de overheid. Nou, daar zul je wat mee moeten doen, daar zul je aandacht aan moeten besteden. Nou, een van de zaken die wij voor prioritering, energietransitie en ook de keerzijde van energiearmoede. Hè? Nou, daar ook goed om daar wat meer beleid en eventueel ook middelen voor vrij te maken. Dat is ook al eerder hier aan de orde geweest. Er zijn ook moties voor aangenomen. Dus dat moet het ons betreft best wel prioriteit krijgen. Nou, even terug op de duurzame ontwikkeling van de samenleving. Nou, het is al genoemd. We krijgen te maken met vluchtelingen die ook op zoek zijn naar werk, naar goede levensomstandigheden. Dus daar zul je beleid op moeten ontwikkelen. Maar ook in een breder perspectief, hè? De inclusiviteit, hoe ga je daarmee om in Flevoland, hè? Werkgelegenheid, dat komt ook weer aan de orde bij het nieuw economisch beleid. Maar hoe sluit je nu, hoe zorg je ervoor dat de arbeidsmarkt, het aanbod en vraag beter op elkaar worden aangesloten? Wat voor beleid ga je daarvoor ontwikkelen? En voordat ik op nog een derde thema kom, even nog op de laatste vraag van wat voor suggesties, welke keuzes om te agenderen. Nou, er is een onderzoek, recent onderzoek geweest van de Rabobank, die uitgaat ook van brede welvaart en die ook zegt van economische voorspoed leidt niet automatisch tot brede welvaart. Dat is een heel interessant onderzoek, dus misschien de moeite waard om een keer hier te bespreken en te agenderen. Dat sloeg weliswaar op de MRA-regio, maar dat voor een deel geldt dat natuurlijk ook voor Flevoland. Nou, het derde thema wat we graag willen noemen is die natuurinclusiviteit. Het is belangrijk om thema's te clusteren, want dat bij de strategische onderwerpen staat het hele rijtje van beleidsvoornemens die we de afgelopen jaren, een strategie die de afgelopen twee jaar zijn goedgekeurd. Maar die clustering, het op elkaar afstemmen, die integratie, dat is nu juist belangrijk. En een heel mooi voorbeeld ervan, dat gaan we vanmiddag bespreken, is zeg maar de stikstofproductieaanpak in de Noordoostpolder. Nou, je zou kunnen kijken van, is dat ook een perspectief, een toekomstperspectief of toekomstscenario voor andere delen van Flevoland? En wat ik verder heb gemist in het hele rijtje, dat is water en waterkwaliteit. Er zijn best wel zorgen over of de Nederlandse wateren in 2027 voldoen aan de Europese kaderlichtlijn water. En die opgave geldt natuurlijk ook voor Flevoland. Dus dat zou misschien ook nog wat aandacht en prioriteit kunnen krijgen. En er is nog één thema wat ik heb vergeten. Bij duurzame ontwikkeling van de samenleving of krachtige samenleving. En dat is ook de aandacht voor cultuur. Hè? Dat is toch ook een beetje de smeerolie. En dan gaat het wat ons betreft natuurlijk niet alleen over de museale ontwikkelingen, maar ook gewoon het steunen van initiatieven in heel Flevoland op het gebied van cultuur en ook de toegankelijkheid ervan. Tot zover.
Dank u wel. Ga ik verder met de heer De Jager.
Voorzitter, dank u wel. Namens de echte Partij van de Arbeid zal ik kort inzoomen op de vijf vragen die gesteld zijn. En soms verwijs ik ook naar andere partijen, want ik denk dat ik dan niet hetzelfde in mijn eigen bewoordingen hoef te zeggen. Als het gaat om die strategische thema's, dan zijn dat wat de Partij van de Arbeid betreft nog steeds strategische thema's, actueel ook nog steeds. Maar we willen ook wel een prioritering aangeven en de eerste drie zoals ze zijn opgezond zijn voor ons ook de belangrijkste drie. Dus dan praten we over de woonopgave, maar niet een smalle woonopgave in brede zin, dus in samenhang met andere elementen. De tweede is die van de krachtige samenleving en eigenlijk denk ik dat D66 dat op een hele mooie manier verwoord heeft. Dus meer dan gezondheidszorg alleen. En de derde is die van de energietransitie, maar dan ook de andere kant van de medaille zoals GroenLinks die net genoemd heeft. Dus ook aandacht voor energiearmoede. Dat zijn wat de Partij van de Arbeid fractie betreft drie prioriteiten als je kijkt naar die strategische thema's. Vanuit de actualiteit in 2021 noem ik dan nog de actualiteit. Twee documenten die ons in ieder geval aanspraken. Ook dank voor de leessuggesties van JA21 en GroenLinks gaan wij ons in verdiepen. Ik zou mee willen geven, vrij recent op ons afgekomen, het WIMRA-onderzoek. Wonen in de metropoolregio Amsterdam. Aan de hand waarvan we zien dat die woonopgave alleen nog maar actueler, urgenter is geworden. Dat is één. En twee, en dat document, daar heb ik geloof ik al vaker op gewezen, ook als het gaat om het nieuw economisch beleid, betreft de notitie Agenda Nederland 2030. Een notitie van VNO-NCW en ook MKB Nederland. Die op een hele mooie manier kijken naar hoe die samenleving zich verder zou kunnen ontwikkelen. En waarin die brede welvaart, waar ook de ChristenUnie het over had, centraal staat. Welk dilemma doet zich voor? Nou ja, wat de Partij van de Arbeid betreft is er steeds sprake van een soort van trilemma. Drie elementen die van belang zijn en in samenhang moeten worden opgepakt. Dus dan praten we over people, planet en profit. Daar moeten we in Flevoland wat ons betreft steeds kijken naar het goede evenwicht.
Voorzitter.
Meneer Simonsen.
Of mag dat niet even in gesprek?
Een verduidelijkingsvraag mag altijd, had ik gezegd. Ja.
Ja, want ik snap best wel dat de Partij voor de Arbeid in haar bijdrage dan het accent legt op wat sociale aspecten. Maar om dat nou strategische thema's te noemen waarmee je de komende jaren Flevoland koers kan geven, is dat dan niet wat overdreven? Ik snap wel dat dat aandachtspunten zijn, maar om dat dan te betitelen als strategische thema's vind ik misschien ook wat overdreven. Of,
meneer de Jager.
Voorzitter, daar zitten denk ik heel nadrukkelijk politieke verschillen tussen de SGP en de Partij van de Arbeid. Dat mag ook en dat is ook goed. Als ik kom op het vierde punt, de vierde vraag, die van accenten, kan ik hem denk ik nog iets meer toelichten. Want wij zeggen er moet accent gelegd worden op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt. Dat zijn denk ik grote thema's. Maar om te kunnen zorgen dat Flevoland ook daadwerkelijk een aantrekkelijke regio is, heb je dus ook een volwaardige samenleving nodig. En is dus dat aspect van die krachtige samenleving ook zo van belang? Want een goed gekwalificeerde beroepsbevolking is een vestigingsfactor voor het bedrijfsleven. En als de VVD het heeft, en wat mij betreft terecht, over het aspect van werkgelegenheid, dan kom je er niet als er niet voldoende arbeidskrachten zijn in deze regio. En dat wordt nog een hele tour om die mensen hier naartoe te krijgen die ook daadwerkelijk de opdracht, het werk kunnen uitvoeren. Vandaar dat wij zeggen ja. Krachtige samenleving is wel degelijk een strategisch thema. Ja, onderwijs moet dat ook zijn, want anders heb je die goed gekwalificeerde beroepsbevolking niet. En, ik sluit aan bij GroenLinks, het thema cultuur, een culturele infrastructuur, is voor ons ook een belangrijk strategisch thema. Juist ook om van Flevoland een aantrekkelijke regio te kunnen maken. Dus voorzitter, ik denk niet een overdreven benadering, maar een benadering die in samenhang een antwoord geeft op de opgave waar wij voor staan. In ieder geval wat de Partij van de Arbeid-fractie betreft.
Hartelijk dank. Ik kijk verder. Meneer Leijendijk. Mevrouw Kerst gaat eerst.
Ja, wij gaan onze bijdrage ook opsplitsen en ik begin. Dank u wel, voorzitter. Ook ik wil even kort inhaken. Wij willen even kort inhaken op die recente ontwikkelingen. We hebben een onzekere tijd gehad. Er komt zo mogelijk nog een onzekere tijd aan. Niet alleen voor ons als Provinciale Staten, provinciebestuur, financieel, maar ook voor de inwoners van Flevoland. Ik kan me daar volledig vinden in de woorden van mevrouw Den Boer, die terecht opmerkt dat het vertrouwen van de inwoners echt wel heel laag is op dit moment. En ik wil ook, ik heb meerdere partijen horen noemen, ja, het wordt financieel onzeker, we moeten opletten, hebben we straks wel geld genoeg. Maar ik denk wel, en dat wil ik toch wel graag meegeven, dat je op moet letten dat we ons ook niet een recessie inpraten door maar te blijven herhalen. Ja, we moeten misschien voorzichtig doen, hand op de knip. Want toch is altijd gebleken dat ook in een tijd van recessie je wel moet blijven investeren in duurzame oplossingen en moet blijven investeren in de wereld, de planeet, de inwoners daarvan, om toch uiteindelijk weer vooruit te kunnen. En dat is wel een belangrijke boodschap die ik hier ook in mee wil geven. Daarop aanhakende zie je dat juist de druk op die fossiele brandstoffen toeneemt. Ik haak de energiearmoede even aan. Maar ook het belang van openbaar vervoer, zodat mensen een goed alternatief krijgen voor de auto. Niet alleen vanuit dat fossiele brandstof oogpunt, maar ook vanuit de woningopgave. Waarbij meer mensen in Flevoland gaan wonen en die zullen toch ook hun vervoer van A naar B moeten vinden. Belangrijk dus om dat mee te geven, om te blijven investeren in dat openbaar vervoer, de Lelylijn onder andere. In het verlengde daarvan, qua woning, zijn er, en dan haak ik weer even aan op de energiearmoede, is het belangrijk dat voor iedere inwoner van Flevoland open staat, dat hij in ieder geval de woning zo duurzaam kan maken dat daar zo min mogelijk last van wordt ondervonden. Er is daar best nog wel een hele hoop winst te halen voor mensen als het huis goed geïsoleerd is, duurzaam energiegebruik is. Dus ook daar zouden wij toch graag de nadruk op willen leggen dat dat voor iedereen toegankelijk wordt. Daarbij wil ik ook aankondigen dat wij zelf ook bezig zijn met een uitwerking van een voorstel om juist die lagere inkomens daarin te ondersteunen. Maar dat zullen wij later deze maand, volgende maand gaan inbrengen. Maar bij deze alvast een vooraankondiging daarvoor. En dan geef ik nu het woord aan meneer Luijendijk.
Dat doe ik, maar meneer Luijendijk, u heeft het woord.
Ja, dank voorzitter. Ja, met risico dat we toch een beetje een voorschot nemen, zoals andere partijen hier ook op de echte bespreking, heb ik ook nog een paar puntjes. We hebben het al vaak aangegeven, als Partij voor Dieren hebben we grote bezwaren tegen de doorschuifcultuur die hier heerst in dit huis. Eerst doen we er anderhalf jaar over voordat het nieuwe college op stoom komt na de verkiezingen. En dan stoppen we anderhalf jaar voor de volgende verkiezingen alweer met beleid maken. En bewaren we alle financiële ruimte die er nog eventueel is voor een volgende coalitie, zodat die straks weer cadeautjes kan uitdelen. Maar ondertussen draait de wereld wel gewoon door en worden alle uitdagingen waar we voor staan alleen maar groter en groter. Dat kan gewoon niet en het verder doorschuiven van de aanpak van deze uitdagingen is dan ook totaal onverantwoord. Zoals de klimaatcrisis waar mijn collega op inging. Maar een andere grote crisis, de biodiversiteitscrisis, die komt helemaal niet terug in de strategische agenda, alleen zijdelings. Via het stikstofdossier en via sommige overige thema's zoals natuurontwikkeling en de bossenstrategie. Maar een alomvattende centrale aanpak mist. Het actieplan biodiversiteit was slechts een druppel op de gloeiende plaat. Het college en sommige partijen hier moeten niet denken dat ze er daarmee vanaf waren. Verder sluiten we ons ook aan bij de oproep van GroenLinks met betrekking tot de uitdaging op het gebied van waterkwaliteit. Dat is ook een of het echt nieuw is, weet ik niet, maar in ieder geval opnieuw onder de aandacht gekomen dat aandacht heeft. En dat zou echt een van de kernthema's moeten zijn voor de komende jaren. En uit de bijdrage van sommige partijen lijken deze crisis die ik noem nog steeds ontkend te worden. Maar we kunnen niet nu ruim weer 2 jaar gaan verspillen en de aanpak van deze crisis vooruit blijven schuiven. Dus we verwachten wel degelijk van dit college dat zij in de perspectiefnota gaan aangeven hoe ze deze crisis echt gaan aanpakken. Dank.
Dank u wel. Volgens mij hebben alle partijen een inbreng gedaan. Daar wil ik u voor danken. Ik denk dat het college ook genoeg heeft meegekregen om daar bij het perspectief iets mee te doen. Alles aan antwoord te geven of beleid te maken of wat voor vorm dan ook. Op 18 mei zal de beeldvormende sessie zijn over die perspectiefnota 2023-2026. En daarmee zal het college dan ook inzicht geven over wat ze gedaan hebben met alles wat u ingebracht heeft. Ik wil u daarvoor danken en ik sluit deze vergadering. Hier gaat zo meteen om 5 uur R&D verder. Maar voor nu sluit ik deze vergadering en allen dank voor uw inbreng.